Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk van het 13e tot en met het 35ste vers. Wij herzeggen u Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, tweede berijming, derde vers, hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen, dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen de hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende? En zij, opstaande terzelver uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u in deze tweede dienst met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 24 en daarvan het 34ste vers. Lucas 24, het 34ste vers, waar we Gods woord lezen: welke zijde, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekst Simon Petrus opgezocht. Simon Petrus opgezocht. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de omstandigheden van Simon. In de tweede plaats letten we op de verschijning aan Simon. En in de derde plaats letten wij op de versterking door Simon. Simon Petrus opgezocht. Onze eerste gedachte, de omstandigheden van Simon. Letten we dan op het verband van onze tekst. Onze tweede gedachte, de verschijning aan Simon. Zoals het letterlijk staat in onze tekst. En is van Simon gezien. En onze derde gedachte, de versterking door Simon. Welke zijde, de Heere is waarlijk opgestaan. Gemeente, onze tekstwoorden vanmiddag zijn genomen uit de geschiedenis van de Emmausgangers. De Emmausgangers die in zo'n grote nood waren. We hebben het horen lezen dat zij tegen die vreemdeling zeiden: wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Met andere woorden, het is nu totaal hopeloos. Alle hoop is opgegeven. De derde dag, dan zal er niets meer veranderen. En die vreemdeling, het was de Heere Jezus, jongens en meisjes, maar dat wisten ze niet. Die heeft hen onderwijs gegeven uit de schrift. Begonnende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit hetgeen van hem geschreven was. De Heere Jezus deed niets anders dan de Bijbel uitleggen en toepassen. En toen hij weg wilde gaan, toen hebben ze hem gebeden, gedwongen om bij hen te blijven, want hun hart was brandende in hen. Het was bij de avond en ze hebben samen de maaltijd gebruikt. En toen is hij hen bekend geworden onder de breking des broods. En die terugreis naar Jeruzalem is een hele andere reis geweest dan de heenweg. Ook al is het dan laat in de avond en is het donker buiten, ze kunnen niet wachten tot de volgende dag. En ze zijn met haast teruggegaan naar Jeruzalem om deze boodschap te brengen: de Heere is waarlijk opgestaan. Maar als ze aankomen bij de elven die daar samen zijn in de opperzaal van Jeruzalem, dan is het geen nieuws meer. Een ander is hen al voor geweest. En het wordt hen toegeroepen van de zijde van de discipelen: de Heere is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. De eerste verschijning was aan Maria Magdalena. De tweede verschijning was aan de vrouwen, toen ze bij het graf geweest waren. En de derde verschijning al was aan Simon Petrus. Gemeente, wat Simon voor onmogelijk had gehouden, was gebeurd. Hij had zulke grote woorden gebruikt. Hij had zo vaak vertrouwd op zijn eigen kracht. En hij had zijn liefde overschat. De meester had hem gewaarschuwd. En dat afgrijzelijke was gebeurd. Hij heeft zijn meester 3 maal verloochend. Wat zal Psalm 56 ook in zijn hart geweest zijn? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En dat tweede, dat heeft hij misschien niet meer durven zeggen. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Wat is het er diep doorheen gegaan? En waarom moest dat nou zo diep? Had de Heer Jezus dat niet kunnen voorkomen? Al deze schade die Simon Petrus heeft aangebracht. Ja, natuurlijk had de Heer Jezus dat wel kunnen voorkomen. Maar Petrus had een les nodig. Petrus wilde graag zalig worden met behoud van zichzelf. Hij wilde zalig worden met behoud van zijn leven. Hij wilde zalig worden met behoud van zijn krachten. En Simon Petrus moest leren dat niets, maar dan ook helemaal niets van hem kon meedoen als het ging om de zaligheid. Hij moest alles verliezen en hij is ook alles verloren. Gemeente, dat is een les die wij allemaal moeten leren. Die de Heer zijn kinderen trapsgewijze leert. Dat heeft Simon Petrus ook niet allemaal al geleerd toen de Heer hem geroepen heeft. Dat kun je ook allemaal niet in een hele korte tijd leren. Daar heeft Simon Petrus verschillende jaren over moeten doen. Het was een weg van sterven. Een weg van afbraak. Een weg van minder worden. Waarvan Simon vaak zo weinig heeft begrepen. En we hebben vanmorgen gehoord hoe dat het geëindigd is. Hij is bij het graf geweest. En er is weer wat hoop gekomen. In die stikdonkere nacht. Hij is verwonderd. Want Jezus was niet meer in het graf. Maar daarmee is alles niet opgelost. Daarmee is zijn schuld niet weg. Daarmee is zijn zonde niet vergeven. Er is nog meer nodig. Zijn banden zijn nog niet gebroken. Want het is bij Simon Petrus hetzelfde als wat we van de vrouwen lezen. Maar hem zagen zij niet. En dan kan het graf leeg zijn. En dan kunnen de doeken daar netjes liggen. Maar het gaat om een persoonlijke ontmoeting met de zaligmaker. En gemeente, zo is het ook vandaag. Want anders kunnen wij geen paasfeest vieren. Veel mensen hebben genoeg aan de tekst, de Heere is waarlijk opgestaan. En dat geldt voor ons allemaal en laten we paasfeest vieren. Maar nee, het gaat om de persoonlijke ontmoeting met de levende zaligmaker. Pas dan kun je echt paasfeest vieren. Het is net als met kerst, jongens en meisjes. De Heere Jezus moet in je hart geboren worden. En zo is het ook met Pasen. Het paasfeest moet toegepast worden door de Heilige Geest. En wat dan opvalt in deze geschiedenis van Simon Petrus, dat is de bijzondere zorg die de Heere heeft voor zijn diepgevallen kind. De vrouwen zijn reeds bij het graf geweest. Ze hebben daar de engelen ontmoet. En de engel heeft tegen de vrouwen gezegd, ga heen en zeg tot zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Een persoonlijk woord voor Simon Petrus. Waarom moest dat erbij? Want Simon Petrus was toch ook een discipel? Dus als de Heer Jezus zegt, zeg tegen mijn discipelen dat ik hen voor zal gaan naar Galilea, dan geldt dat toch ook voor Simon Petrus? Nee, dat geldt niet meer voor Simon Petrus. Hij hoort niet meer bij de discipelen. Hij heeft zijn naam van de lijst af moeten schrappen. Hij heeft zichzelf vervloekt. Hij heeft God tot een rechter aangeroepen. Hij heeft er een eed op gedaan. Denkt u werkelijk dat zulke mensen zichzelf nog kunnen rekenen tot Gods kinderen? Dat ze zich nog kunnen rekenen tot de discipelen? Kon David dat nog toen hij bad, verwerp mij van uw aangezicht toch niet? Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Petrus heeft geen rechten meer. Petrus kan zich nergens meer op beroepen. Hij is een helwaardige geworden, want hij heeft zichzelf vervloekt. En vervloekten horen niet in de hemel, maar vervloekten horen in de hel. En vervloekten kunnen toch geen discipelen zijn. En gemeente, dat wist de Heere Jezus ook. Dat Simon Petrus zich niet meer bij de discipelen durfde te rekenen. En daarom zegt hij, zegt mijn discipelen en Petrus. Een persoonlijk woord van de zaligmaker voor deze zondaar. En mag ik vragen, heeft u zo ook wel eens een persoonlijk woord van de zaligmaker gekregen? Als wij geen persoonlijk woord nodig hebben, als wij het met een algemeen woord kunnen doen, dan betekent het dat wij nog altijd rechten hebben. Dat wij onszelf erbij kunnen rekenen. Maar de Heere in een weg van ontdekking leert dat zijn kinderen erbuiten staan. Ze hebben geen rechten meer door hun handelswijze. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere Jezus Simon Petrus nooit, maar dan ook nooit meer een blik had waardig gekeurd. En zeker hij heeft een blik gekregen. Maar daarmee is de schuld niet weg. Zegt mijn discipelen en Petrus. En wat was dan dat persoonlijke woord? Als de Heere een persoonlijk woord tot je ziel gesproken heeft, dan weet je ook wat de Heere gesproken heeft. En Simon Petrus kan weten, als die vrouwen dat hem vertellen, wat de Heere gesproken heeft. En wat heeft de Heere gesproken? Hij gaat u voor naar Galilea. Hij gaat u voor. Hij gaat voorop. Diezelfde leidsman die u geroepen heeft. Die dat goede werk in uw leven begonnen is. En u hebt dat helemaal verzondigd, Simon Petrus. Maar hij blijft uw leidsman. Hij blijft uw herder. Hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. Wat hij nu gedaan heeft voor u in zijn vernedering, dat zal hij ook blijven doen in zijn verhoging, ondanks uw verloochening. Want de grond ligt niet in u, maar de grond ligt in hem. En in zijn eeuwige liefde. Hij gaat u voor. Als dat niet zo gezegd was, dan had Simon Petrus dat niet meer kunnen geloven. Hij was een ontrouw schaap geweest. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Hij gaat u voor. Dat betekent, jongens en meisjes, Simon Petrus moet wachten. Simon Petrus moet volgen. En dat is niet zo makkelijk. Dat zullen we nog wel horen straks in Galilea als ze bij de zee van Tiberias zijn. Dan kan Petrus niet wachten. Hij zegt, ik ga vissen. Maar nee, hij gaat u voor naar Galilea. Dat vraagt zelfverloochening. Ja, hoe meer je van de Heere Jezus mag leren kennen, Hoe meer dat je jezelf zult moeten leren wegcijferen. Want zijn weg naar het kruis was niet de weg van Simon Petrus, maar zijn weg na het kruis is ook niet de weg van Simon Petrus. Dat leren sterven, dat is een doorgaand proces. Dat vraagt volkomen overgave. Hij gaat u voor. En nu was Simon niet bereid om te volgen. Maar straks zullen we zien dat hij toch een les geleerd heeft. Als een hulpeloos kind mag hij zich meer en meer overgeven. Dat vraagt kinderlijk vertrouwen. Alles uit handen geven. Dat vraagt geloof. Want kijk, er is toch een verschil met vroeger. Jongens en meisjes, vroeger was de Heere Jezus daar iedere dag. Bij zijn discipelen. Vroeger hadden ze zijn tegenwoordigheid. Ze konden hem zien, ze konden hem horen. Maar dat verandert. Zij moeten leren geloven, ook als ze het niet zien. Vanmorgen hebben we gehoord van de doeken. Maar ze moeten leren geloven, ook als ze de tekenen niet zien. Dat vraagt geloof. De Heere gaat straks, hij gaat hen opzoeken, maar dan is hij ook weer weg. En vaak is hij weg. Ze moeten leren door het geloof te leven. En vroeger was hun geloof niet zo sterk dat zij dat konden. Maar dan zien we toch door al die wegen die de Heere met zijn discipelen gehouden heeft, dat hun geloof verdiept is geworden. Hij gaat u voor naar Galilea. Galilea, daar kwamen ze vandaan. Dat was de plaats waar de Heere in hun leven begonnen was. Dat was de plaats waar zijn verkiezende liefde gebleken was. Dat verachte Galilea, die eenvoudige vissersmannen. Het laat zien dat het welbehagen des Heren, wat in hun leven begonnen is, gelukkiglijk zal voortgaan. Naar Galilea, waarom naar Galilea? Want straks bij de hemelvaart, dan is het toch de Olijfberg. En de Olijfberg is in Judea. Ja, ze moeten even weg uit Jeruzalem. Want ze zitten nog zo vast aan dat koninkrijk. Het is Gods wijsheid om ze uit Galilea, om ze uit Judea te halen en een poosje naar Galilea te brengen. Ze hebben onderwijs nodig voor het werk dat ze mogen gaan doen. En Galilea, daar liggen zoveel herinneringen. Daar is de Heere begonnen. Maar wat is er na die tijd allemaal gebeurd? Pasen laat ook zien, dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Wat lag het vroeger teer bij Simon Petrus? En wat is er veel gebeurd? We hebben op Goede Vrijdag gehoord, het gaat niet alleen om de rechtvaardigmaking. Het gaat ook om de heiligmaking. En ook al ligt het vlak tussen de Heere en onze ziel, daarmee wil het nog niet zeggen dat we altijd van die gehoorzame kinderen zijn. Dat wil de Heere zijn kinderen leren. Daar zult gij hem zien. Oh, dus het zal nog een poos duren. Nee, zo lang kan het voor Simon Petrus niet duren. Als het ons echt om hem te doen is, zoals het bij Simon ligt, gemeente, dan kan het niet lang duren en dan zal het niet lang duren. Waarom niet? Dat zou Simon Petrus niet overleefd hebben. Onze tweede gedachte, de verschijning aan Simon. Want dan wordt er gezegd, hij is van Simon gezien. Simon, Simon Petrus. Petrus betekent rotsman. Maar hij was geen rotsman in zichzelf. Hij was zo zwak. En we zouden verwachten dat de Heere bij zijn verschijningen Simon voor het allerlaatste zou houden. Als hij eerst zich aan al de discipelen had geopenbaard, dat hij daarna nog eens een keertje naar Simon zou omkijken. Want die man heeft het zo diep verzondigd. Maar hij is een van de eerste. Hij is de derde. Maria Magdalena, de vrouwen. En de derde verschijning is de verschijning aan Simon. Aan zijn vijanden is de Heere niet meer verschenen. Na zijn opstanding uit de doden. Alleen nog aan zijn discipelen. En dat moet voor Simon zo'n wonder geweest zijn, want de vijandschap was wel gebleken. Hij was als een vijand openbaar gekomen. Maar de Heere wist hoe dat het lag in zijn hart. En hij is van Simon gezien. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15... en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Cephas, jongens en meisjes, dat is Petrus. Hij is eerst van Petrus gezien en daarna van de 12. De 12, dat was pas aan de avond. Toen ze bij elkaar waren in de opperzaal in Jeruzalem. Eigenlijk waren het de 11. Want Judas is er niet meer bij, maar ze worden altijd nog de 12 genoemd. Hij is van Cephas gezien als allereerste. Hier zien wij de rijkdom van Gods genade. Hier zien wij de onbevattelijkheid van de vrijmacht. Hij is niet als eerste door Johannes gezien. Die wel als eerste geloofde. En die aan de borst van Jezus heeft gelegen bij het heilig avondmaal. De discipel welke Jezus lief had. Hij is niet in de eerste plaats door Thomas gezien. Die daar in de banden zat. Banden van het ongeloof. Maar hij is in de eerste plaats door Cephas gezien, die hem verloochend had. Hij is gezien, hij is aan hem verschenen. Christus heeft hem opgezocht. Er heeft een ontmoeting plaatsgevonden. En dat is niet de eerste ontmoeting, nee. Nee, dit verschil tussen Pasen en Kerstfeest. Is niet de eerste ontmoeting. Petrus heeft hem al beleden als de zaligmaker. Hij kende hem als de profeet die de woorden heeft van het eeuwige leven. Dit is een nadere ontmoeting. Je bent al zo blij als ambtsdrager als je mensen mag horen vertellen van die eerste ontmoeting. Kunt u daarvan vertellen? Dat je de Heere Jezus hebt ontmoet, waar is dat dan gebeurd? En wat heeft hij dan tegen u gezegd? En hoe zag hij eruit? U zegt, ja, dat weet ik niet. Ja, dan hebt u hem nog niet ontmoet. Ik heb het wel eens meer gezegd als u zegt dat u iemand kent die ik ook ken. En ik vraag aan u, maar waar hebt u hem ontmoet? U zegt, ja, dat weet ik niet. En als ik dan aan u vraag, maar wat heeft hij dan tegen u gezegd? Zegt, ja, dat weet ik niet. En als ik dan vraag, maar hoe zag hij er dan uit? En wat betekende hij er voor u? En u zegt, dat weet ik niet. Ja, dan weet ik ook niet of u hem wel ontmoet hebt. Denk het niet. En dat is als het over de Heere Jezus gaat ook. Heel concreet. Als er zo'n eerste ontmoeting heeft plaatsgevonden, dan weet u ook waar dat gebeurd is. Dan weet u ook wie dat is. Dan weet u ook wat hij tegen u gezegd heeft. En gemeente, laten we niet rusten eer er zo'n ontmoeting heeft plaatsgevonden. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat begrijpt u wel, een lichamelijke verschijning. Natuurlijk niet. Het gaat niet om een visioen. Nee, dat wil zeggen een ontmoeting door woord en geest. Want de Heere spreekt door zijn woord en door zijn geest. Nogmaals, je bent al zo verblijd als mensen dat kunnen vertellen, want met minder kan het niet. Zal de Heere Jezus straks zeggen van ons, ik ken u niet. Ik weet niet van waar gij zijt. Daar moet toch duidelijkheid over komen in ons leven. We moeten toch weten, Heere, maar u kent mij wel en ik ken u ook. Rust toch niet, eer u die kennis mag hebben. Maar er is onderscheid in ontmoetingen. Hier vindt u een nadere ontmoeting. Kijk, hier ontmoet Simon Petrus de meester zoals hij hem nog niet eerder heeft ontmoet. Hij ontmoet hem hier als de Heere der Heerlijkheid. Hij ontmoet hem hier als de opgestane uit de doden. En hij is van Simon gezien. En daar zouden wij natuurlijk heel graag heel veel over willen weten, toch? Hoe dat gegaan is tussen die twee. Maar ik moet u zeggen, er zijn geen nadere bijzonderheden bekend. Waarom niet? Omdat het een persoonlijke ontmoeting was. Dat is iets geweest tussen Simon Petrus en tussen de Heeren. Dit is een persoonlijke ontmoeting. Er is verschil tussen deze ontmoeting en de ontmoeting die er plaatsgevonden heeft aan de zee van Tiberias. Want dit heeft te maken met het persoonlijk leven van Simon. En die tweede ontmoeting, waar we het later nog wel over gaan hebben als de Heer het geeft, dat is een ambtelijke ontmoeting. Dan wordt hij hersteld in zijn ambt. En toen was hij niet alleen. Nee, daar waren ook de andere discipelen bij. Hebt gij mij liever dan deze, zegt de Heer. Maar hier was niemand bij. Een persoonlijke ontmoeting. Het is eigenlijk net als toen Jozef zichzelf aan zijn broeders bekend maakte, jongens en meisjes. Daar was verder niemand bij. Toen zei Jozef, doet alle man van mij uitgaan. Want dit is een woord tussen mij en tussen mijn broers. Daar hebben de anderen niks mee te maken. De Heer Jezus heeft gezegd, als iemand tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf u tussen u en hem alleen. Geen anderen daarbij halen, onder vier ogen, dat doet de Heer Jezus. Hij zet Petrus niet voor gek, maar hij handelt dit af onder vier ogen. Een troostvolle ontmoeting. Simon had zijn meester afgezworen. En in deze ontmoeting mag hij ervaren dat Christus getrouw blijft. Wat heeft hij in deze ontmoeting mogen ervaren? Wel dat Christus zijn borg en middelaar is. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wat is dat eigenlijk als het Pasen wordt in je hart? Want ik geloof toch dat dit het ogenblik geweest is dat het Pasen mocht worden in het leven van Simon Petrus. En wat is dat nou als het Pasen mag worden in je hart? Is dat de Heer Jezus leren kennen? Nee, hij kende de Heer Jezus al. Hij kende de Heer Jezus al ruim 3 jaren. Maar het was nog geen Pasen voor hem geworden. Wat is dat dan, Pasen? Wel, Pasen wil zeggen de Heer Jezus mogen leren kennen als schuldovernemende borg. Pasen wil eigenlijk 2 dingen zeggen. Vrijgesproken te worden van schuld en straf. En een recht te krijgen op het eeuwige leven. Omdat door Christus de straf betaald is en de wet vervuld is. Dat is een persoonlijke zaak. Natuurlijk, Christus heeft de schuld betaald. Maar de vraag is, heeft hij dat voor mij gedaan? En dat lag voor Simon Petrus helemaal niet duidelijk. Sterker nog, daar kon hij helemaal niet meer op rekenen. Maar dat is hier gebeurd. Laat dat tot bemoediging zijn. Er zijn misschien mensen in de kerk die wel schuld hebben, maar geen borg. Nou, dat was bij Simon ook zo. Dat was bij Hiskia ook zo. Toen hij uitriep, wees gij mijn borg. Maar Gods woord leert ons hier dat er mensen zijn met schuld. Die zichzelf nooit meer vlak kunnen maken. Die toch een schuldovernemende borg kunnen leren kennen. En dan zegt u, ja, maar Simon Petrus heeft natuurlijk wel heel zwaar gezondigd, dominee. Zo diep is het bij de andere discipelen niet gegaan. Ach, weet u, onze schuld is niet minder. Als wij nog boven Simon Petrus uit kunnen komen, dan kennen we onszelf niet. Wij zijn ook na ontvangen genade. Zo staat dat toch ook in zondag 23 van de Heidelberger. Wij zijn na ontvangen genade nog tot alle boosheid geneigd. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Als u geen goddeloze wordt, dan wordt u ook niet gerechtvaardigd. Dan wordt het ook geen Pasen in de ziel, want geen vrome mensen worden gerechtvaardigd op grond van hun goede werken. Nee, goddelozen worden gerechtvaardigd. En de Heere weet wel welke wegen dat wij nodig hebben om een goddeloze voor God te worden. En dat was Simon Petrus. Hij had daar inderdaad een hele diepe weg voor nodig. En hij is van Simon gezien. En wat heeft de Heere daar gezegd, jongens en meisjes? Ik weet het niet allemaal. Het staat niet in de Bijbel. Maar één ding zou de Heer Jezus gezegd kunnen hebben. En dat is dat die zonde van Simon in het graf gebracht was. En in het graf is achtergebleven. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Hoe weten we dat? Dat die opstanding voor Simon Petrus zo belangrijk geweest is. Dat daar zijn leven veranderd is. Dat hij daar vaste hoop gekregen heeft. Nou, dat schrijft hij zelf in zijn algemene zendbrief. Het is ons voorgelezen op Goede Vrijdag uit dat eerste hoofdstuk. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die door zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus uit de doden. Kijk, de achterliggende 3 dagen is die hoop van Simon bijna geheel weg geweest. En vanmorgen is er weer een sprankje hoop gekomen. Maar nu hij Jezus ontmoet, wordt zijn hoop tot een levende hoop. Komt er grond onder zijn hoop? Mag hij weten dat God verzoend is door het offer van de Heere Jezus Christus? Hij schrijft het later ook, wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Hij had het al gezien toen hij met Jezus op de berg was. Maar vooral zal hij dat gezien hebben nu in deze ontmoeting. En hij is van Simon gezien. Er staat daar een doodschuldige discipel. Die zichzelf geen discipel meer noemen kan. En er staat daar een barmhartige hoge priester. Met de littekenen van de wonden nog in zijn handen en in zijn zijden. Die zich ontfermt over een mensenkind dat rechtvaardig verloren moest gaan om eigen schuld. Die hem doet delen in de vrede die hij verworven heeft in zijn bittere kruisdood. Zodat de strenge rechter voor Simon Petrus mag worden een liefdevol vader. En hij delen mag in de gunst van God. Ik begrijp eigenlijk ook wel dat dit niet opgeschreven staat, want het is ook niet onder woorden te brengen. Als Gods kinderen dit mogen ervaren en zij proberen dat een ander te vertellen, dan kunnen ze eigenlijk geen woorden vinden om de diepte van dat wonder te tekenen als God de zonden vergeeft. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die dat te beurt mag vallen dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Nee, daar moet je geen misbruik van maken. Denk nou niet dat het niet erg is om te zondigen, jongens en meisjes. Dat het toch wel weer goed komt. Weet je wat Petrus later schrijft? Hij zegt, en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, maar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Nauwelijks zalig. Reken maar dat dat bij Simon Petrus langs de rand van de hel gegaan is. Langs de rand van de dood. Nee, het was geen nauwelijks zalig worden van de zijde van Christus. Want voor Christus lag het vast. Hij heeft Simon lief gehad met een eeuwige liefde. Maar het was van de zijde van Simon. Dat het langs de rand van de wanhoop is gegaan. Indien dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Bovendien, al is dan die zonde van Simon vergeven. Het wil niet zeggen dat hij er geen smart aan heeft overgehouden. Er is een wond die een litteken heeft nagelaten, geestelijk gezien dan in zijn leven. Dat is nooit meer weggegaan. Zoals bij Paulus nooit meer is weggegaan dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Dat heeft de Heere hem vergeven. Maar dat heeft hij zichzelf nooit vergeven. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Dit heeft hij meegedragen. Het heeft hem een kleine man gemaakt. Simon Petrus was altijd zo groot. Hij waande zich altijd zo sterk. Maar de Heere heeft hem afgebroken. Dat zie je hier ook. Want kijk, het is niet Simon als daar die Emmausgangers komen. Dan is het niet Simon die daar zegt, ik heb de Heere gezien. Nee, zij zeggen het. Welke zijde? Dat zeggen de elfen die daar bij elkaar zijn. Ze zeggen het over Simon. Simon is niet meer zo hoog en verheven. Hij zit daar neer in stille verwondering. En die verwondering is gebleven tot hij zelf de kruisdood is gestorven. Waarom was het op mij gemunt? Onbegrijpelijk. Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Het was niet van de kant van Simon, maar het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We gaan naar onze derde gedachte, de versterking door Simon. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, en ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Psalm 32, vers 1 en 3. Thank you. Onze derde gedachte, de versterking door Simon. Gemeente, ik dacht zojuist onder dat zingen, wat zijn die twee versen toch gepast. Kijk, David en Petrus hebben niet in dezelfde tijd geleefd, jongens en meisjes. Maar oh, die twee die hadden zo goed met elkaar kunnen praten. David in het Oude Testament en Simon Petrus in het Nieuwe Testament en ze hebben dezelfde dingen geleerd. Wat hebben ze geleerd? Dat ze om eigen schuld voor eeuwig verloren zouden moeten gaan. Maar dat God neerziet op boetvaardigen. En dat Hij doet wat je nooit zou kunnen verwachten. En dat wonder, ach, dat kunnen ze niet voor zichzelf houden. Dat heeft David, heeft dat in de psalmen getekend. En dat heeft Simon ook hier tegen de elfen gezegd. Er staat, de Heere is waarlijk opgestaan. Kijk, die verschijning aan Simon is een persoonlijke verschijning. Maar het gaat niet om Simon. Het gaat om het werk Gods in Simon. Het gaat om de eer van Gods naam. En we zien ook door dit alles heen dat de Heere aan zijn eer komt. Weet u nog dat de Heere tegen Simon heeft gezegd, zo gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Nou, dat woord dat is nu bij Simon teruggekomen. Na deze ontmoeting die hij vanmorgen heeft gehad. Zo versterk uw broederen. En daarom is hij naar zijn broederen gegaan. Om hen te versterken. Daarom is ook onze derde gedachte de versterking door Simon. Hij heeft zijn broeder weer opgezocht. Gisteren en eergisteren durfde hij dat niet. Toen zat hij verstopt. Mogelijk alleen met Johannes wat contact gehad. Maar nu, nu de meester van hem afweet, nu het vlak geworden is, nu kan hij niet langer bij de broederen vandaan blijven. Hij heeft een taak. Zo versterk uw broederen. En hij heeft erover gesproken. Wat hij precies gezegd heeft, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel, de boodschap is overgekomen. Want als die Emmausgangers komen, dan zeggen de elfen, de Heere is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Je mag het ook anders vertalen. En dan komt het eigenlijk nog krachtiger naar voren. De Heere is waarlijk opgestaan, want hij is van Simon gezien. Dat is voor die anderen zo'n sterke bevestiging geweest. Het kan niet anders. De Heere is opgestaan. Ze hebben de meester herkend in zijn opzoekende zondaarsliefde. Zoals ze hem zelf ook kenden in hun leven, zo zien ze dat werk nu ook weer terug bij Simon. En ze hebben elkaar aangekeken en gezegd, ja, dat is van de meester. Zo is onze meester. Hij is het echt. Hij is echt opgestaan, want hij is van Simon gezien. De Heere. En dat is een hele betekenisvolle naam, Heere. Die naam heeft alles met Pasen te maken. De Heere is waarlijk opgestaan. Straks dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God. Wat betekent die naam? Dat staat in onze Heidelbergse catechismus. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel, van al onze zonden, niet met goud of met zilver, Goede Vrijdag, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Heere, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom eens andere geworden. Mijn Heere en mijn God. De Heere, zeggen ze hier de anderen. De Heere. Simon heeft vast en zeker mogen zeggen, mijn Heere. Die anderen durven het nog niet zeggen misschien. De Heere is waarlijk opgestaan. Wat is dat een bemoediging. Waarlijk, dat betekent echt, zeker opgestaan. Dat gaat door die gemeente heen als bemoedigend. Maar ja, is dat nou genoeg als een ander de Heer Jezus heeft ontmoet? Als van een ander de schuld is vergeven? Groot als je dat eens iemand mag horen vertellen. Zouden we ook aan kunnen schuiven bij David en bij Petrus en uit eigen ondervinding ook kunnen zeggen, gemeente, wat dat is. Als de Heer je schuld wegneemt. Als het vlak mag worden. Als de rechter een vader voor je mag worden. Als er betaald mag zijn aan het goddelijke recht. Als de dood geen angst meer aanjaagt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Dat is Pasen. En daar kon David iets van vertellen, daar kon Petrus ook iets van vertellen. Maar ja, daar hebt u het nog niet mee, als u die ontmoeting niet gehad hebt. Kijk, wat ze hebben het wel horen zeggen, maar ze hebben niet zelf die ontmoeting gehad. Vers 37, daar staat, daar komt de Heer Jezus en dan staat er, en zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En vers 41, en toen zij het van blijdschap nog niet geloofde. Zie je hoe persoonlijk dat is? Je kunt dat met een ander niet doen. Dat moet persoonlijk in ons leven opgelost worden. Door een bijzondere openbaring. Niet, nogmaals, niet door een lichamelijke verschijning. We zitten niet te wachten op allerlei bijzondere verhalen van visioenen en lichtstralen. En weet ik al hoe mensen soms duidelijk willen maken dat de Heer van hen af weet. Nee, het gaat om het woord. Hoe heeft de Heer nou tot een doodschuldige ziel zijn woord tot je ziel gebracht? Hoe is die rust nou in je leven gekomen? De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij heeft de macht over de dood. Simon, je hoeft van de dood niet meer bang te zijn. En dan is er ook nog moed voor degene die midden in de dood liggen. Dat mag ik vanmiddag preken, gemeente, dat er voor boetvaardige zondaren is er nog behoud. Echt waar. Al ben je dan... We hebben gezien wie Simon Petrus is. Hij is geen aar beter dan Judas. Echt niet. Maar hij heeft door Gods genade wel een beter plekje mogen vinden. En dat is het plekje van de boetvaardigheid. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En wat nou voor de boetvaardige de grootste troost is, dat Jezus leeft, dat is voor de onboetvaardige tot de grootste schrik. Want zo zal het straks zijn op de jongste dag, als mensen die nooit rekening ermee gehouden hebben dat Jezus leeft, die zullen dan de doodschrik krijgen, zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En daarom rust nou niet, eer je zo'n persoonlijke ontmoeting hebt gehad. Eer je mag weten, ja, de Heer kent mij. Hij kent mij. En ik ken hem. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over dit stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen.